En vanavond komen we dan toe aan de tweede brief van den apostel Johannes. Dat is een halve bladzijde in mijn Bijbel. En met enige aarzeling begin ik daaraan, want eigenlijk is het zo dat hier in dit kleine briefje nauwelijks wat anders staat. Je zit hier al een slag om de arm. Dan wat wij uitgebreider in de eerste brief van Johannes gelezen hebben. Het onderwerp verandert niet. In de derde brief van Johannes, dat ook maar een halve bladzijde is, daarvan zou je nog kunnen zeggen, nou, dat is toch een beetje anders qua inhoud. Dan moet ik je zeggen, ja, dat is zo, maar dat is eigenlijk ook alleen maar door een wat andere en wat praktischer benadering, ontleend aan kennelijk enige actualiteit in onder de gelovigen ergens, waar het maar was. Want dat staat er ook niet bij. En deze tweede Johannesbrief, ja, die is ook iets minder abstract dan de tweede. De eerste namelijk heeft ook geen adressering, hè? Wij noemen het wel een brief. Want ja, dat zal het ook wel zijn. Hij richt zich, de apostel richt zich tot zijn publiek in elk geval. Hij noemt een kinderkens en jongelingen en eventueel vaders. En dus we houden het toch maar op een brief. Het is meer een brief dan echt een leerstellige uiteenzetting. Maar die tweede brief is inderdaad geadresseerd. Maar dan nog anoniem. En de derde brief van Johannes, die is geadresseerd aan ene Gaius, waarvan je dan niet verwacht dat hij ook nog geliefd is ook, hè? Want, ja, hij kan het ook niet helpen, maar hij heet nou zo, helemaal zo. Gaius. Aan iemand persoonlijk dus, en daarin worden ook persoonlijke omstandigheden besproken. Of persoonlijke omstandigheden besproken wordt in de tweede brief van Johannes, vermoedelijk wel, maar dat blijft allemaal bij vermoedens. Maar ik doe het niet vaak, maar het lijkt me handig om die brief door te lezen eerst. Dan begrijpt u wat ik zeg. Want als ik zeg, er staat eigenlijk niks in wat we niet al wisten. Nou ja, met enige moeite kunnen we nog net wat vinden. Maar dat is dan ook maar één tekst. Dus ja. Daar staat namelijk de ouderling. Dat u niet denkt dat het de paus was of die de brief schreef. De ouderling. Ik schep er een genoegen in om die aanduidingen, die titels om zo te zeggen, die wij in de Bijbel tegenkomen, om die door elkaar te gooien. Dat doe ik met opzet omdat de Bijbel zelf dat ook doet. Hè. Je weet dat Petrus beschouwd wordt als de paus, als het opperhoofd van de kerk. Nou ja, de plaatsvervangend opperhoofd van de kerk, maar hij noemt zichzelf een ouderling. In 2 Petrus 5. Dus ja. En hij noemt hem meteen ook de functie van de ouderling. Dat is namelijk de positie van de herder. Die toezicht houdt op de kudde. En toezicht houden, dat is het woord episcopos. Ons woord bisschop. Dus ja. Dat zijn niet verkeerd verschillende dingen. Je schrijft het verschillend. Je moet het verschillend spellen, anders krijg je problemen met het groot dik T, de Nederlandse taal. Maar het heeft met de inhoud van die woorden niks te maken. Het is de aanduiding van dezelfde categorie. En dat wordt op verschillende wijze beschreven dan. En dit is de ouderling, het is de apostel Johannes. Voor zover wij weten, dat weet u langzamerhand ook, hè, dat staat nergens dat het zo is, maar dat concluderen wij uit de manier van schrijven, uit de bijzondere eigen stijl van deze apostel. Dus ja, daar laat ik het ook maar bij. Maar het begint dus toch met een soort afzender en adressering. Namelijk de ouderling, net als in de derde Johannesbrief, Paulus. Het is grappig omdat hij in de evangelie beschouwd wordt als de jongeling. Dat weet u toch, hè? Als je een schilderij ziet van de apostelen, dan wel de discipelen, dan zit er één bij die heeft geen baard. En dat is, wist je niet? Ja, dat is zo. En dat is dan Johannes als de jongeling. Hij wordt geacht zo jong te zijn dat hij nog geen baard heeft. Nou zal dat ook wel niet het geval geweest zijn, maar zo doen ze dat dan in de beeldende kunsten. Je moet op een of andere wijze kunnen zien wie het is. Je moet hem ergens aan kunnen herkennen. De laatste variant die ik daarvan gehoord heb, is dat die ene zonder baard, dat een dame is en dat het Maria Magdalena zou zijn. Maar goed, daar hebben ze al zoveel onzin over verteld. Had je ook nog nooit gehoord? Nou ja. Ja, doe maar. Is waarschijnlijk ook een genderprobleem. Ja. De ouderling aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben. Om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn in der eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zijn met u lieden, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu bid ik u, vrouwen, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van de beginnen, namelijk dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod gelijk gij lieden van de beginnen gehoord hebt, en dat gij in hetzelfde zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden, de Vader en de Zoon. Indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en zegt tot hem niet, zijt gegroet. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Ik heb veel aan uw lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt, maar ik hoop tot uw lieden te komen en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen mogen zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. Nou, hebt u nog wat nieuws gelezen?
Wie is die vrouw?
Nou was ik eigenlijk niet van plan dat te vertellen. Het is geheim, dat hebben u toch gemerkt. En je leest er eerst overheen en dan kom je bij het laatste vers. Dan denk je, dat is toch serieus. Wie is die vrouw? Ja. Nou ja. Ik weet niet hoe je dat hebt bij andere brieven, bijvoorbeeld die van Paulus. Dan is het, is het aan Efeze geschreven? Al dat verklaart het. Hoe belangrijk kan het wezen aan wie het geschreven is? Daar is nog wel wat misverstand over, denk ik. En soms wordt er wat van gemaakt, wordt er iets belangrijks van gemaakt, om daar dan weer enige leringen aan te koppelen. Of juist het tegenovergestelde daarvan. Zo van, dit is een brief die is geschreven aan Hebreeën. En aangezien wij geen Hebreeën zijn, maar Friezen, Franken en Saxen, is het dus voor ons niet bestemd. Nee, ik heb dat vaak gehoord in de loop der tijd. Waarna ik altijd me afvraag hoe die mensen weten dat ze geen Hebreeën zijn. En hoe ze weten dat Friese, Franken en Saxen ook geen Hebreeën zijn. Want dan heb ik er nog wel een paar voor u. Maar het punt is natuurlijk dat de brief aan de Hebreeën sowieso niet aan Hebreeën geschreven is. Maar aan gelovigen. Nee, ik bedoel, dat staat er ook niet. Dat het aan Hebreeën, dat staat erboven. Heeft iemand erboven gezet. Voor het gemak. Bij afwezig zijn van een van de naam van de schrijver. En bij het afwezig zijn van een adressering. Heeft het iemand goed gedacht, ik weet niet wie en ik weet ook niet wanneer, om erboven te zetten de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En met andere woorden, je mag daar geen enkele conclusie uit trekken. Ook niet zeggen, ook niet conclusies trekken omdat die van Paulus zou zijn. Ook niet zeggen dat die niet van Paulus is. Want dat staat er ook niet. En dat verhaal van Hebreeën. Het is gewoon een verhandeling over de positie van Christus. Dat hij een positie heeft, dat de Messias, de Christus, dat is een positie. Dat het een positie is niet onder het oude verbond der wet. Maar onder het nieuwe verbond der genade. En dat die twee elkaar uitsluiten. Dus hij zou gericht moeten worden aan alle verbondstheologen. Want die hebben de neiging om dat toch door elkaar te husselen. Niet altijd doen ze dat, maar grotendeels wel. Maar die hebben weer een verticale, weet ik het. Die hebben weer iets van ja, zoveel procent wel en dat weer niet. En, dat is heel, heel gedoe. Maar goed. Maar het is niet specifiek aan iemand, het is niet specifiek van iemand. En voor zover het een brief is, hebben we dat ontleend niet aan de aanhef van de brief, maar ontleend aan het laatste hoofdstuk, waarin wat betrekkelijk persoonlijke mededelingen gedaan worden. En betrekkelijk persoonlijke aanbevelingen, waaruit blijkt dat Paulus de, nou ja, de lezers kende in principe. En dus zeggen we, het is toch een brief. Dat is wel aardig. Want dat betekent natuurlijk nog steeds dat Hebreeën ook valt in de categorie brieven. En daarmee betekent het dat de inhoud ervan niet bestemd is voor de wereld in het algemeen. Dan wel voor de ongelovigen, maar alleen bestemd is voor de gelovigen. Voor wedergeboren mensen die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat was Hebreeën 3 vers 1, wat ik nou citeer, maar doe maar. Hebben jullie dat nog? Je moet dat weten te relativeren. De brief aan de Efeziërs, daar is nog maar de vraag van of die echt aan de Efeziërs oorspronkelijk geadresseerd is geworden. Daar kan enige twijfel over bestaan. Maar het maakt ons niet uit, want ook dat is geschreven aan gelovigen. En dan nog krijg je de mededeling in zo'n brief dat je vooral ook die andere brief moet lezen die Paulus geschreven heeft aan die andere. Dat staat er dan ook in, hè? Ja. Dus ja, het voegt niet veel toe. Dat is het, die adressering. En het is bovendien altijd aan de heiligen en de gelovigen die in Christus Jezus zijn en wat het maar is. Dus ja. Veel maakt het dus niet uit aan wie het geschreven is. Bovendien, ik probeer steeds je aandacht te vragen, niet voor de adressering, maar voor de inhoud. Wat hierin staat in deze brief, dat is in het algemeen toch hetzelfde als in de eerste Johannesbrief. De formulering is wat anders. En als ik het moest samenvatten, zou ik zeggen, nou, de formulering ziet toe uit vers 8... Zie toe voor uzelven dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ja, dat lijkt me dat het niet zo staat in de eerste Johannesbrief. toch? Zoiets. Dat idee van loon ontvangen. Wat je dus kunt derven. Want derven, dat kun je loon nog altijd. Hè? Dat is nog steeds een goede Nederlandse uitdrukking. Loonderving heet dat. Dat zou kunnen. En dan... Nou ja, daar heb je het ongeveer wel mee gehad, denk ik. Er staat alleen nog een ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Zo heb ik dat ook niet gelezen in de eerste Johannesbrief. Niet met deze woorden. En dit soort woorden kennen we trouwens wel uit de brieven van Paulus. En ook uit de Hebreeënbrief trouwens. Dat zoek ik straks nog wel even met u op, denk ik. Maar dat was het dan ook ongeveer wel. En dat je bij gelegenheid uit de buurt moet blijven van mensen die ongeregeld wandelen, dan wel ontrouw zijn aan de Bijbelse leer of er een ander evangelie op nahouden. Ja, dat lees je elders ook. Maar niet bij Johannes, maar wel bij Paulus uiteraard, hè. Dat is angst, wat ik nu zeg, hangt dus samen met... Indien iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet en zeg niet tot hem, zijt gegroet. Of woorden van die strekking. Dat wil zeggen, je moet oppassen. Maar dat is dus de algemene strekking van deze brief sowieso. De waarschuwing tegen de valse leraars, zoals die in mijn Bijbel boven vers 7 staat. Maar dat staat ook boven in Johannes 4. En eigenlijk had het ook kunnen staan boven in Johannes 2 vers 18. Waar in mijn Bijbel boven staat de antichrist. Maar ja, dat is hier natuurlijk ook het geval. Hè? Dat woord antichrist. Het is dus toch een grote waarschuwing tegen... Ja, wat dan toch met een zware term heet. Valse leer. Valse profeten. Of hoe je dat maar zeggen moet. Want het idee is dat men, dat wij als gelovigen het een en ander kunnen verliezen. Dat is een heet hangijzer. Je weet wat een hangijzer is? Mooi. Dan hoef ik dat niet uit te leggen. Dag Sinja. Dat is een omstreden onderwerp. Want, en dat komt eigenlijk, laat ik dat dan maar meteen zeggen. Dat komt eigenlijk omdat de mens nou een keer, de religieuze mens nou een keer. U weet, een religieus mens is iemand die gelooft niet alleen in dat er een God bestaat. Hij gelooft ook, hij of zij, MV, schuine streep, zijn die andere afkortingen? Nee. Gelooft ook in een hiernamaals. Is u dat wel eens opgevallen? Tegenwoordig noemt men zo iemand een gelovige. Dat die gelooft dat er een hogere macht is. Ja, dat geloofde Voltaire ook. Maar ja. En de duivel gelooft dat ook trouwens. Ja, dat is waar. En men gelooft in een hiernamaals, want de mens maakt zich zorgen. De mens heeft toch een idee. Ach, de prediker zei, God heeft de eeuw in de mens gelegd. En de eeuw, dat betekent het onbegrensde. De mens kan veel verder denken dan zijn eigen vierkantje of rondje waarin hij leeft, zal ik maar zeggen. Hij kan zich, uit de grote fantasie en verbeeldingen, wat dan ook maar. En de mens heeft dus de neiging inderdaad te denken van, ja, is dit al wat er is, zoals het lied zegt? Peggy Lee. Is that all there is, my friend? Ja, als dat alles is... Wat doen we dan hier eigenlijk? Er moet toch, want er is zoveel onrecht in de wereld. En de filosofie die zegt dan, nou ja, met al het onrecht, dat kan natuurlijk niet, dat al het onrecht. Dan moet een keer recht getrokken worden. Er moet een keer rechtvaardige vergelding ontvangen. En daarvoor heeft men dan het hiernamaals. Ik had bijna gezegd uitgevonden, maar dat is niet waar natuurlijk. Het is een oud gegeven wat van generatie op generatie wordt overgeleverd. Maar men heeft ook binnen het zogeheten christendom, heeft men het een en ander, de bijbelse waarheid, zover gedownscaled, hoe heet zoiets, naar beneden gewerkt, dat men alleen nog over heeft. We hebben hierna komt in hiernamaals, en er zijn er twee mogelijkheden, uiteraard. Het is schuldig of onschuldig, weet u wel. Het is goed of slecht, zwart-wit, dat is makkelijk. En dus hierna heb je een hemel en een hel. We noemen ze allebei het hiernamaals. Wat niet waar is, want ze bestaan allemaal al hiervoor ook. Dus het is niet, ja, het is het hiervoormaals, zeg ik ook wel eens, om interessant te doen. Maar dat het u bijblijft, hè. En daar gaat het dan om. We vragen iemand of hij behouden is, en dan bedoelen we ook inderdaad dat, of hij hierna aan de goede kant in het hiernamaals terechtkomt. Ongeacht hoe we dat dan noemen. Hebben u dat dan nog? Ja, je hoort de helle hond er even tussendoor. Ja. Kerberus. Maar... Ja. En de vraag dus binnen christendom ook is eventueel, bent u behouden? En daarna is de vraag, oké, maar kun je daarna ook nog weer verloren gaan? Kun je het ook nog weer kwijtraken? En als men van mening is dat je het kunt kwijtraken, omdat men vindt dat je toch je best moet blijven doen je leven lang om een beetje goed terecht te komen. Want je moet toch in je leven wat te doen hebben. Namelijk je best doen om ergens goed terecht te komen. En als je toch niet kwijt kunt raken, ja, wat moet je dan nog? Dus dan, nee, dat is serieus. Dan heeft men uitgevonden dat de mens alsnog kan verloren gaan. Dat heet afval der heiligen. Dat is een groot milieuprobleem, denk ik altijd. Maar de afval der heiligen, zo heet het officieel. En daar zijn teksten voor. Dat een heilige, een gelovige, een wedergeboren mens toch nog kan kwijtraken. Een van die is deze. Uit 2 Johannes vers 8. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Je kan dus weer iets kwijtraken. Ja, zuster, maar het verschil tussen de zaligheid als zodanig en het loon kent men niet. Dat probeerde ik te zeggen. Men kent het niet. En als men dus iets tegenkomt in de Bijbel waar staat dat we iets zouden kunnen verdienen of loon zouden ontvangen, zeggen ze, zie je wel, je moet toch wat doen om zalig te worden. En dat moet je doen met vrezen en beven. Want dan staat in Filippenzen 1. Nee, Filippenzen 3. 3? Nou ja, 2. Daar ergens 2 is. Is het 2? Ja? Oké. Filippenzen 2. Linkse bladzijde, rechts onderaan. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Je moet er toch wat voor doen. En als wij ons niet gedragen, niet netjes genoeg gedragen, en de andere gelovige is zwak, dan zou die broeder door ons geweten of ons doen laten nog verloren kunnen gaan. Staat in Korinthe. Dus hoezo eens behouden, altijd behouden? Dan is het toch moeilijk. En de een zegt, nee, de zaligheid is alleen uit geloof en dan enzovoort. En dan, want er staat in Romeinen 3. En een ander zegt, nee, het is uit werken, want er staat in Jacobus. Dat is klassiek dit, hoor, de tegenstelling tussen die twee. Maar het punt is dat die twee over verschillende dingen spreken. Je hebt namelijk wat ik dan toch maar noem, met toch enige gebruik van min of meer Bijbelse termen, wat ik dan maar noem de zaligheid naar de geest. De wedergeboorte als zodanig namelijk. Dan wordt men uit God geboren, dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. Dan ontvangt men eeuwig leven. Het eeuwig leven betekent dat het eeuwig leven is dat je niet kunt kwijtraken tegenover vergankelijk leven dat je wel kunt kwijtraken. Dat is niet moeilijk. Maar het vervolg erop is de praktische levenswandel. Dat heet de zaligheid van de ziel. Maar omdat wij niet meer weten wat een ziel is, zegt de uitdrukking ons ook al niks meer. Want wij denken dat geest en ziel hetzelfde is, toch? Of niet? Als je geestelijk niet in orde bent, moet je toch naar een zielenknijper of wat? Naar een psyche, dat is ziel. Naar het schijnt. Want zo vertaalt men dat. Maar dan weten we nog niet wat het is. En daar zitten de problemen. We hebben dat niet in de gaten. Maar wat de Bijbel leert, is dat is een drievoudige verlossing, drievoudige zaligheid. Hoe dat mag heten, mag drievoudig behouden is, wat hetzelfde is als zaligheid trouwens. Dat is naar geest, ziel en lichaam. En naar de geest, wij moesten dat standaard leren, want ik kom uit een goed nest, zeg ik altijd. Ja, zuster, ja. Wij leerden dat als systematische. Wij zijn gelovigen en we zijn behouden naar de geest. Wij worden nu, zijn we mee bezig, behouden naar de ziel. Dat is het werk dat de Heer in ons en aan ons doet. En wij zullen behouden worden naar het lichaam. Dat heet, kun ik zeggen, we zijn verlost naar de geest. We worden verlost naar de ziel. En wij zullen verlost worden, dat is de toekomende verlossing, namelijk die van het lichaam. Heb u dat nog? Dat is drievoudig als je het strikt neemt. Niet dat het onderscheid overal gemaakt wordt in de Bijbel. Je kunt het ook samenvatten. Zeg, het is één ding wat de Heer doet. Maar dan toch zijn er drie fasen. Want wij zijn zalig. Wij zullen zalig worden. Wij zijn zalig geworden in hopen, Romeinen 8. En wij verwachten onze zoonstelling in de toekomst, namelijk de verlossing van ons lichaam, staat er. En onderweg zijn wij verzegeld door de Heilige Geest der belofte, die beloofd was. Die heeft ons verzegeld als een onderpand van de toekomende verlossing, toekomende erfenis daarmee ook, enzovoort. Het zijn drie fasen. De eerste is, gewoon wij komen tot geloof en worden wedergeboren en dat is het dan. En de tweede fase is, wij zijn kinderen van God, maar nu is de bedoeling dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En veranderd worden in ons denken, Romeinen 12, vers 1 en 2. Veranderd worden in ons denken en proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God voor ons zij, enzovoort. En daaruit leven. En daar krijg je al die teksten die, of al die teksten, maar ja, al die teksten die soms expliciet en soms impliciet zeggen dat wij een loopbaan te lopen hebben, die ons is voorgesteld. Dit is Hebreeën 12 vers 2, maar het had ook 1 Korinthe kunnen zijn of wat het maar was. Een loopbaan te lopen hebben of een oorlog te voeren hebben als krijgsknechten van Christus. En we zouden ons daaraan wijden, daartoe ons beperken en met leidzaamheid die loopbaan lopen en strijden tegen de tegensprekers, de zondaren enzovoorts. Ik citeer nu in het voorbijgaan een heleboel verschillende teksten, maar ik hoop dat u een beetje ervan herkent. Dat staat heus allemaal in de Bijbel. En verder staat er dan samenvatten dat God in onze goed werk begonnen is, of heeft, Filippenzen 1, dat hij zou voleindigen, niet tot aan onze dood aan toe, maar tot op de dag van Christus. Dat is in de praktijk onze zogeheten openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarin ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Maar dat gaat niet over of je in de hemel of in de hel komt, of links of rechts in het hiernamaals, want het is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dat is slechts de verschijning van de gemeente, de leden van de gemeente voor Christus, ter gelegenheid van en op grond van de opname van de gemeente, daar hoor je dan dus bij. Als je daar niet bij hoort, dan kom je ook niet voor de rechterstoel van Christus. Dan is het wachten tot de jongste dag en wat dan openbaring heet, de grote witte troon enzovoorts. Heb u dat nog gevolgd tot zover? Dat wil zeggen, wie voor de rechterstoel van Christus komt, maakt deel uit van de gemeente en is dus behouden naar de geest in elk geval. Maar als je daar geen loon krijgt of en geen jurk of wat je maar krijgt dan, een kleed. Ik zeg het zo eenvoudig mogelijk, hè, dat het u bijblijft. Hè. Als je daarnaast staat in plaats van bukkleed of zelfs overkleed, dan heb je dus helemaal geen loon ontvangen. Waarom niet? Omdat de Heer in de praktijk niks door je heeft kunnen doen. Waarom niet? Omdat je je lichaam niet beschikbaar gesteld hebt aan de Heer. Daar krijg je dus loon voor. Ik zeg altijd blij toe. Want je moet er toch ook niet aan denken dat je op, als je 9 jaar bent, je hartje aan de Heer geeft en dat je de rest van je leven dan in ledigheid moet doorbrengen omdat het toch niet uitmaakt. Dat je leven verder zinloos is, dan ben je net zo goed aan de ijdelheid onderworpen als de hele rest van de wereld. Dat is toch ook niet leuk? Dus ja, afgezien daarvan, wij zijn dan zogenaamd vrij, want we zijn verlost van het een en ander. Maar zoals de man zei, vrijheid bestaat niet tenzij je een doel hebt in het leven. Dat is oude Griekse wijsgerigheid, hoor, dit. Dit is klassiek. Vrijheid bestaat niet. Vrijheid bestaat alleen daar waar men zijn vrijheid gebruikt om zich ergens aan te wijden. En dat is precies wat de Bijbel ook zegt. Toch? Die andere Heer dienen. En daar krijgt men loon voor. Daarom, laatste vers van 1 Korinthe 15. Zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En er staat notabene aan het eind van het hoofdstuk over de opstanding in het algemeen en over de opname in het bijzonder. Want die leidt tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dus, oproep om daarbij te blijven. En dat is dus wat hier door Johannes geschreven wordt. Vers 8, zie toe voor uzelven. Bij mijn weten staat er trouwens niet wij vervolgens 2 keer, maar staat gij 2 keer. Of het veel uitmaakt, weet ik niet. Maar zie toch voor uzelf dat gij niet verliest hetgeen gij gearbeid hebt, maar een vol loon moogt ontvangen. Nu, het maakt weinig uit natuurlijk, maar steeds genomen, dat is wat het had moeten zijn. Het is dus een aanbeveling aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen. Het idee wat erachter steekt bovendien over dat volloon, dat is ook iets merkwaardigs. En toch ook weer niet. Het idee is namelijk dat aan het begin van de loopbaan, om zo te zeggen, de prijs vaststaat. Dat wil zeggen, het lopen van de loopbaan, dat betekent niet dat daarmee loon wordt opgebouwd, maar het tegenovergestelde. Ik weet niet hoe u dat hebt, ik weet helemaal niet hoe de arbeidsmarkt tegenwoordig in elkaar steekt. Ik weet dat je werk kunt doen en het dan declareren. Ik heb zoveel uur gewerkt. In sommige branches gebeurt het zo. Waar ik ooit gewerkt heb, was het andersom. Ik ben aangenomen gewoon voor een bepaald salaris. En als ik het niet gewerkt had, omdat ik gewoon veel te vaak te laat op het werk kwam 's morgens, want dan moest ik om 8 uur beginnen. Ik was 's avonds om 12 uur thuis, zou ik maar zeggen. En dan 's morgens om 8 uur was ik vaak te laat. En dan moest die kaart klokken, weet u wel, in zo'n echt ding erin. En dan, echt door zo'n echte ouderwetse klokkaart. En dan trokken ze dat van mijn salaris af. Geen vol loon. Ja. Ja. Verder zeiden ze er nooit wat van trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat kan. Ja, zo kan. En dit is dit zo. Je kan het kwijtraken. Eigenlijk zou ik in dat verband, want ik heb het nou over vers 7. En eigenlijk, ik persoonlijk vind dat de belangrijkste vers van de hele brief, hoor. Omdat ik deze formulering niet ergens anders tegenkom. Maar kijk, het is wat in Hebreeën, dat is niet zo ver terug, geformuleerd wordt naar aanleiding van, of onder verwijzing naar, Esau. Want in Hebreeën 12, in de eerste plaats, Hebreeën 12, daar lezen wij zo halverwege vers 1. Laat ons met leidenschaft lopen, laat ons met leidzaamheid. Dat betekent met volle overgave. Dat u niet denkt dat leidzaamheid betekent geduld. Dat moet je wel hebben, maar dat is niet wat het woord betekent. 12 vers 1, hè? Laatste regel van dit vers. Laat ons met leidenschaft, met leidzaamheid lopen, met passie. Dat is een hele goede vertaling. Laat ons met passie lopen de loopbaan die ons voorgesteld is door God, namelijk ziende op de overste leidsman, de Archegos, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat wil zeggen, degene die voorop ging, als eerste die loopbaan liep en die loopbaan ook voleindigd heeft. Dat was Jezus. Waarna de vraag is wat het die overste leidsman dan heeft opgeleverd, het lopen van die loopbaan. Dat wil zeggen, waarom liep hij die loopbaan? En het antwoord dat hier gegeven wordt is, dat heeft hij gedaan voor de vreugde die hem voorgesteld was. En hij heeft dus het kruis verdragen en de schande veracht. En als resultaat daarvan is hij gezeten, dat heeft het hem gebracht, is hij gezeten aan de rechterhand des troons van God. Heb je dat? En wij zouden die loopbaan ook lopen. Dat betekent dat wij het tegenspreken, vers 3, van de zondaren ook zouden verdragen. Zondaren zijn degenen die het mis hebben, hè? En die misdoen. Wat zei je, misdienaars zijn? Dat is wat anders, denk ik. Maar, want wij zouden niet verflauwen en bezwijken in onze zielen. Dat is nog steeds vers 3. Want ziel is gewoon het woord voor het praktische leven van, nou ja, in dit geval van de mens natuurlijk. Van wat die doet, dat is de ziel. De dingen die wij doen met heel ons, met hart en ziel zeggen we dan. Met ziel, ja. Dat is ziel, ja. Goed. Gij hebt nog tot en bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Die tegensprekers namelijk van de zondaren enzovoorts. Kortom, het kost moeite om volwassen te worden. Want dat zijn de volgende versen. Het moet namelijk leiden tot zoonstelling. Aanstelling tot zonen. Hier heet het trouwens aanneming tot zoon in vers 6 is dat. En dat zwaar is, dat het moeilijk is om van kind tot zoon te worden. Ja, ik zou het niet graag over willen doen, moet ik u eerlijk zeggen. Hè? Nee? Heel onrustige bezigheid, hoor. Volwassen worden. Ja. Broeder Venema, kijk me aan, maar die is vergeten hoe het was. Zo lang is dat geleden. Maar ja. Dat is me goed ook, denk ik. Maar dat terzijde. Maar dan wordt een draad opgenomen, want ik heb geen tijd om het allemaal te bespreken. Dan krijg je vers 14. Jaag de vrede na met allen, want we leven onder het verbond des vredes. Geen strijd dus. Jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking. De heiligmaking is toewijding aan de dienst van de Heer. Dat is de echte betekenis van het woord. Hè? Heiliging, heiligmaking. toewijding aan de Heer. Heiliging komt van het woord heel en helen. Heling is eigenlijk hetzelfde als heiliging. Eenmaking. En dat is in de praktijk toewijding aan. Zich aan iets committeren heet dat. Dus overgeven. Commitment. Ja. Jaag de vrede naar met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat wil zeggen, met de Heere zal leven, want zin staat voor communicatie, dus gemeenschap en dus leven. Heb u dat? Dat woord is een moeilijk woord om uit te leggen, zomaar in het voorbijgaan. Maar als het heet, de Heere zal voorzien, betekent het een heleboel. Dat wil zeggen, de Heer ziet, de Heer weet ervan en zorgt. Dat is voorzien. Heb u dat? Zin. Ik had van de week nog een dokter op bezoek. Nee, niet omdat ik ziek was. Maar ik zeg, zie je nog wel eens patiënten? Hij zei, ja, er zijn 2 dagen in de week, dan zie ik patiënten. En hij bedoelde niet en ik ook niet. Wij bedoelden niet, dan ga ik er naar kijken. Oh, leuk, de patiënten. Ja. Maar hebben we wel eens bij de ingang van een ziekenhuis gestaan of gezeten tussen al die rokers daar? En wat er allemaal voorbij komt. Hoeveel patiënten zie je dan op een dag? Maar als de dokter zegt dat hij patiënten ziet, bedoelt hij echt heel wat anders. Dan wordt hij betrokken en onderzoek. En, nou ja. Dat is waar het over gaat, uiteraard. Toeziende, jaag deze dingen na, vers 15. Toeziende dat niet iemand verachtere, want dat kan dus, van de genade gods. Raakt hij achterop. Het veronderstelt dat wij allen vooruit moeten, zal ik maar zeggen. En bij de genade moeten blijven in onze levens. En terwijl we onze loopbaan lopen van een halve bladzijde hiervoor. Die loopbaan. Maar er zijn er ook die blijven achter. U weet hoe dat is, hè. Mensen zijn uit genade zalig en komen dan vragen, mag een gelovige eigenlijk wel zus of zo? Dan loopt hij al aardig in de richting van de wet. Dan blijft hij achter. En dan, ja. Is het geen goede vraag dan? Nee, het is geen goede vraag. Nee. Of we geloven dit of dat mag, is geen goede vraag. De goede vraag was, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, de geest, oké, dat weet je. En dan? Wat komt daarna? Wat verwacht de Heer van ons? Dat we bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Want dat is het werk des Heeren in onze dagen. Zie? Wij leven niet onder beginselen van wet. We leven onder genade, alle dingen zijn geoorloofd. Of het nuttig is, ja, dat moet je als je volwassen bent zelf bepalen. En dat is moeilijk genoeg. Omdat je daarmee verantwoordelijkheid op je moet nemen. Maar volwassenheid is alleen volwassenheid als je verantwoordelijkheid neemt. Vooral voor je eigen daden en beslissingen. Ja, dat is het nadeel ervan. Dus met de wet ben je makkelijker uit. Dan kun je gewoon zeggen, nou, dit is voorschrift. Ik heb me aan de protocollen gehouden, aan de wet en de voorschriften. Zo zijn wij opgevoed, zo doen we dat. En dan ben je niet verantwoordelijk. Dat doen al die lui in Den Haag uiteindelijk, als er wat fout gaat. Hè. Dan zeggen ze, nee, maar het is allemaal netjes volgens het protocol. Ja, dat is de wet, zo staat het erin. Daar hebben we ons netjes aan gehouden. De hele boel vliegt in de hens. Allemaal zo is het. Ja, misschien moeten we een comité, commitment, moeten we een comité erop afsturen om te proberen om dan maar de protocollen te veranderen. Maar daar houden ze ook niet van in Den Haag. Hè? Ook niet als de verkiezingen ineens anders uitvallen. Dat heb je toch gemerkt? Ja. We hebben allemaal protocollen, er zijn allemaal wetten voor. Ze zijn heel blij met Brussel in Den Haag. Want daar kunnen ze niks aan doen, daar zijn ze niet verantwoordelijk voor.
Afschuiven.
Is al afgeschoven. Komt dus ook nooit meer goed, hè, dit soort dingen. Dat weet je toch, hè? Komt echt niet goed. Er zijn 2 mogelijkheden, revolutie of oorlog. En in de praktijk is het verschil niet groot. Dat is geschiedenis. Ja. Nou ja. Toen zinde dat niet iemand verachteren van de genade gods, kortom dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. U weet, want dan krijg je ruzie in de gemeente en onder de gelovigen hebben weer een scheuring enzovoorts. De gedoe, zoals in de Korinthebrieven naar voren gebracht wordt en zo. Hè. Maar dat niet iemand verachteren van de genade gods, leidt ogenblikkelijk tot vers 16, dat niet iemand zei, daarom beginnen die zinnen allebei zo, dat niet iemand zei een hoereder, die achterblijft van de genade gods. Een hoereder die of een onheilige, die dus niet gewijd is in de praktijk aan de dienst van de Heer. Want als heiliging is wijding aan de Heer, dan is onheilig zijn het tegenovergestelde, of het ontbreken daarvan in ieder geval. En het heet ontrouw, vandaar hoereder, en daarmee onheilige ontrouw aan de Heer, gelijk Esau die om een spijze, dat is voedsel voor dit aardse leven, was het. Dat staat er ook in Genesis, hè. Hij dacht dat hij dood ging, die arme man. Ja, ik weet niet wat hij gedaan had. Er was wezen jagen. Daar word je doodmoe van het jachten en jagen. Ja. Waar ik aan denk, aan de Elfstedentocht. Wat denk u? Waar ik aan denk, natuurlijk denk ik aan de Elfstedentocht. Ja. Jachten en jagen, en dan kom je over de streep en dan val je dood neer. Of bijna. Dan moet je bijgebracht worden. Bij de marathon gebeurt dat ook veel. Dan moet je bijgebracht worden. Er staan allemaal medische jongens met die hartdingen, hoe heet dat? Zo'n apparaat. En zuurstof. Jazeker. Ik zie het vaak genoeg, die sportwedstrijden. En dan komen ze over de streep. Ja, zijn de eerste. Dan vallen ze gewoon om. Gewoon atletiekwedstrijden, hardlopen en zo. Echt wel. Nou ja, zoiets. Dat was Esau. Toen had hij hulp nodig van zijn broer. En toen zei die broer, ja, dat wil ik wel, je kan een bord soep krijgen, maar dan wil ik jouw eerst geboorterecht. Ze hebben het kwartet uitgevonden daar. Maar doe maar. Geef mij je eerst geboorterecht, krijg je van mij een bord soep. Nou, en je ziet waar het over gaat, hè. Het hangt een heleboel aan vast. Maar dit is bloedserieus. Want Esau en Jacob in die geschiedenis zijn een uitbeelding van hoe dat zit met het eerstgeboorterecht van de gemeente en hoe het Joodse volk, uitgebeeld door Esau, dat eerstgeboorterecht is kwijtgeraakt. Die hechten meer aan het aardse leven. Aan werken, zal ik maar zeggen. En de wet enzovoorts. Maar als je aan de wet verkiest, dan verachter je van de genade. En Esau is daar heus de uitbeelding van. Esau is Edom en is de uitbeelding van het Jodendom, althans van het Jodendom onder de wet. Dat is wat het is. En hij wordt gepasseerd. Dat een hele intrige kwestie is, dat weet ik ook wel. Maar het neemt niet weg dat dat volstrekt was in overeenstemming met Gods plan. Ook daar, en het illustreert deze grote waarheid, dat als je vasthoudt aan de wet en zelf aan het jagen gaat, zal ik maar zeggen, komt het niet goed. Dan raak je dus kwijt wat je van nature toch gehad zou hebben. Heb je dat nog? En zo wordt het hier voorgesteld, dat u en ik, dat wij niet zouden zijn een hoereder gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Wij behoren tot een gemeente van eerstgeborenen. Dat staat dan een paar versen verder in vers 23. En dat betekent dus dat je dat kunt verliezen, maar dat gaat dus over loon. Kijk, kind van God blijf je, een lid van de gemeente blijf je ook, maar je kunt wel je loon kwijtraken. Dat wil zeggen, als je niet die in dit leven niet de Heer dient en niet leeft uit genade, dan geen loon. Dan derf je in plaats van erf je. Ja, precies. Hebben u dat nog? Dat gaat over het praktische leven van de gelovigen. En daar hangt ook dat begrip goede werken aan. Dat omstreden begrip. Zijn goede werken nodig voor de zaligheid? Nou, niet om wedergeboren te worden, maar wel om loon te ontvangen. Ja, want wij zijn zijmaaksel. Dat is Efeze 2, vers 11 of zo, denk ik. Wij zijn zijmaaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan verder wordt uitgelegd dat die goede werken in de eerste plaats priesterlijke werken zijn, namelijk omdat ze van doen hebben met het bewaren van het woord van God. Want dat is het priesterlijke werk. Maar dat is Efezebrief. Je kan het, ja, daar zijn we voor bestemd. Daar ligt aan het eind, om zo te zeggen, het loon. Dat wat de Heer ervoor bepaald heeft. Maar je kan het missen. En dat is de waarschuwing dus. En, ja, ik spreek er nou wat lang over, maar dan heb ik niet eens die schriftplaatsen opgezocht. Maar je zou van die schriftplaatsen schrikken, hoor. Kijk. Hebreeën 12, vers 15. Toen ziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En dan meteen vers 28. Waar staat: daarom alzo wij een onberispelijk koninkrijk ontvangen. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Een koninkrijk wat niet omvalt dus, wat blijft. Erven, dat zouden we. Laat ons de genade vasthouden. Met andere woorden, dit vers ligt gewoon in het verlengde van vers 15. Dat niet iemand verachteren van de genade. Kortom, laat ons de genade vasthouden. Vers 28, door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen, dat is die heiliging, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Waarom staat dat erachter? Ja. Dat is het, omdat hij een oordeel brengt over onze levens, over onze werken. Wat de broeder hier zegt over het hout, hooi en stro. Dat is dan je leven, dat is wat je gedaan hebt, wat je, enzovoort, en er blijft niks van over. Maar er stond hier ook, dat is vanaf vers 25 dan, hè. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En die spreekt, dat is Christus zelf namelijk. Dat stond al in 1 vers 1. Die spreekt tot ons. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. In oud-testamentische tijd namelijk. Die zijn niet ontvloden. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem enzovoort. Als wij ons afkeren van de Heer, zijn woord, als kinderen Gods, wij zullen niet ontkomen aan zijn oordeel over onze levens. En dan weet ik wel dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik vind het niet zo erg hoor, ik hoef eigenlijk geen loon. Ik ben al zo blij met de grootheid van Gods genade, dat ik een plaatsje krijg in de hemel. Ga je in uw klein hoekje? Ja, precies zoiets. Heel vroom klinkt dat allemaal. Enzovoort. Maar de Bijbel zegt, daar krijg je spijt van. Je zoekt een plaats van berouw, maar die is er niet. En daar heb je dus de hele eeuwigheid lang spijt van. Dat is wat er staat dus, hè. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Dat is allemaal beschreven in Genesis 27. Hij weende en hij schreeuwde en hij riep. En uiteindelijk heb je dan niks voor mij. Nou ja, die eerstgeboren zegen was hij kwijt. Zo ging dat. Heb je dat nog? Daar sta je ook als gelovige raad te kijken straks op. Ja, en toch, er zijn veel geloven, hebben geen flauw idee dat dit... Iemand vertelt, niet zo lang geleden vertelde iemand mij dat hij ooit op een bijbellezing kwam bij mijn vader. Dat is dus heel lang geleden. En dat u nu nog weet dat hij thuis kwam en zei, nou, wat ik nou toch gehoord heb. Ik heb gehoord dat we straks loon krijgen in de hemel. Ja, nooit gehoord. Weet men niet. Men is gefixeerd alleen maar, kom ik over de sloot aan de goede kant terecht, aan gene zijde. Dat is in alle religies zo. Maar de Bijbel heeft heel wat meer te melden dan alleen dat. Echt wel. Nou ja.
Daar is moord dat je zelf verantwoordelijk bent.
Ja.
En hoe zegt die man of die vrouw heeft dat tegen je gezegd?
Nou ja, dat is het grote dilemma, dat merk je overal, in alle religies vind je dat terug. De vraag namelijk in hoeverre de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen zaligheid. En bij nader inzien, al die religies die er maar zijn, die hebben allemaal dat verhaal van... ja, je moet wel wat doen. Je moet wel aan bepaalde eisen... of dat veel is of weinig, of zware eisen of lichte eisen, dat doet er niet toe. Maar het idee is altijd, je moet toch iets doen om het te verdienen. En dat je lelijke dingen doet die eigenlijk niet mogen. Nou ja, als je dan maar daarnaast goede dingen doet... en dat moet dan een beetje in balans zijn, de meeste godsdiensten gaan zo... U weet wel, je begaat een doodzonde, maar met een aantal wezen groetjes kom je er wel weer uit. Ja, sorry. Ja, dat heet christendom, notabene. Maar in alle godsdiensten, in de islam is dat ook zo. Je kunt de meest gore dingen doen, maar als je maar daarnaast wat goede dingen doet... en degene die de islam propageren, die zeggen dat dus ook heel goede dingen doen. Dat zit bij ons ook, ja, datzelfde is bij het christendom. Je moet goede dingen doen. Ja, ze zeggen, de verantwoordelijkheid ligt daar dan, hè. Maar je hebt een extreme kant... van sommige religies, die zeggen... maar een mens kan er niks aan doen, het is alleen God die dat doet. En God is liefde. Dan zeg ik, ja, dat is Boeddha Maitreya ook. Dat is zo'n lieve man, dat betekent zijn naam ook, hè, Maitreya. Het komt allemaal wel goed. Maar het komt niet goed. Want God geeft wel degelijk de verantwoordelijkheid aan de mens. Dat is niet veranderd, dat is van begin af aan zo geweest... En die verantwoordelijkheid is niet om niet te zondigen. De verantwoordelijkheid is om te horen naar het woord Gods. Dat is het. De andere kant van het verhaal is... er is ook maar één zonde waardoor een mens verloren gaat. Het kan niet schelen op welke van de niveaus. Het is altijd hetzelfde. Dat is door ongeloof. Dat is afwijzen van het woord van God. Maar de mens is zelf verantwoordelijk om dat woord te aanvaarden. God geeft niet geloof. Dat is een hardnekkig misverstand. Er is niet zoiets dat God individuen al heeft uitverkoren... van voor de grondlegging der wereld... op basis van zijn voorkennis of zonder zijn voorkennis... wat men er maar van maakt. Dat is niet zo. Die leer van uitverkiezing, die klopt echt niet... Echt niet. Dat is niet anders dan fatalisme. Dat is weglopen voor verantwoordelijkheid. Ja, dat is dan zo niet bedoeld. Ook niet door Calvijn, maar dit is wel de consequentie. Probeer het maar. Breng die mensen maar eens het evangelie. Ze zeggen, dat gaat zomaar. Je moet geloven. Ja, maar dat mag zomaar niet, want dat is mensenwerk, geloven. Zeggen ze dan. De Bijbel zegt, geloof is geen werk, het is tegenovergestelde. Nee. Dat zijn moeilijke dingen en het is natuurlijk hard om het te zeggen, maar het probleem is dat zoveel zich christenen noemen terwijl het in de praktijk met Christus niets van doen heeft. Zie? En ook, dus ook niet met Bijbelse waarheid. En daarvoor worden wij dus gewaarschuwd, want wat de mens altijd achtervolgt is die filosofie die zegt dat een mens nou eenmaal wetten en regels nodig heeft om zijn leven te kunnen inrichten. Omdat hij dat zelf niet kan. Hij is zelf een zondaar en hij deugt niet en is verkocht onder de zonde. En hoe het maar heet mag, staat in de catechismus ook. En dus heb je dan een wet nodig om je op het goede spoor te brengen enzovoorts. En de Bijbel zegt dat dat niet waar is. Dat is alleen voor kinderen, staat er in de Bijbel. Voor degenen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Die zijn onder wetten en regels en onder verzorgers, pedagogen, wat voor woorden er maar staat. Staan in Galaten hoofdstuk 4 of zo. Maar voor de mens geldt dat hij wat anders nodig heeft. Namelijk nieuw leven. En daarmee zelf verantwoordelijkheid draagt, in de vrijheid geplaatst wordt en dat nieuwe leven gebruikt om God te dienen. Onder het nieuwe verbond dus. En als iemand zegt, dat kan toch niet, zeg ik, er staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Want het oude verbond, de letter, is een bediening des doods. En het nieuwe verbond is een bediening van geest en van leven. Heb je dat? Maar in dat leven zijn wij inderdaad verantwoordelijk voor wat wij doen. En een van de problemen is daarna weer dat men dan weer zegt, ja, maar dat, als je kind van God bent, gaat de Heer je leven leiden. En ik kan het moeilijk tegenspreken, want daar zit een kern van waarheid in. Maar de praktijk is gewoon dat wij zelf onze beslissingen moeten nemen. En die dragen, verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid leren dragen voor de loopbaan die wij lopen, enzovoorts. Heb je dat nog? Het is niet zo dat wij marionetten zijn. Dat is wat ongelovigen denken. Die zeggen, God is toch die marionettenspeler die bovenaan de touwtjes trekt. De opperdirigent of de generaal of hoe dat maar heten mag. Nou, dan brengt hij er niet veel van terecht, want het is toch een zootje in de wereld. Toch? Dan krijg je dat. Maar de Bijbel zegt niet dat het zo is. Nergens. Niet voor de wereld, niet voor de gemeente. Helemaal niet. Dat God een plan uitwerkt, dat is waar. Maar voor onze levens zijn we zelf verantwoordelijk. En dus zijn we verantwoordelijk om ons te onderwerpen aan het woord van God. In de praktijk van onze levens. En daar zullen wij dus loon voor ontvangen. Is de bedoeling. Maar je kunt het ook afwijzen en dan verliezen. Dan is je wandel dus wel ijdel in de Here. En dan heb ik het zwart-wit voorgesteld natuurlijk. In de praktijk zijn er de grijstinten, zeg ik altijd, de nuances. Maar voor onszelf is het beter om het zwart-wit te stellen en te zeggen, oké, je moet een beslissing nemen. Eerst om tot geloof te komen en daarna ook daadwerkelijk je te stellen onder de troon der genade, heet dat. Neem één pen ter hand. Dat is handig, hè? Dan noem ik. Galaten 3, vers 3. Daar staat, zijt gij met de geest begonnen en voleindigt gij nu met het vlees. In de praktijk met de wet. In Galaten. En daar zie je dus dat men kan verachteren van de genade. En dus kan verliezen hetgeen men al had. Dat staat ook in Galaten 5, vers 2 en 4. Daar staat dat ze zich wederom onder het juk laten brengen van de wet. Met als gevolg, vers 4, gij zijt van de genade vervallen. Dat is nog sterker dan een beetje achterop komen. Gelost worden onderweg. Bij vervallen, dan zit je in de bezemwagen. Dan, ja. Zie, dat kan, hè. En in Hebreeën 6 heb je het omstreden schriftgedeelte over, dat is met name dan vers 4 voor uw notitie. Maar daar staat, het is onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden. Ze raken het dus kwijt. In de praktijk. En de schrijver, ik denk Paulus dus, zegt het is onmogelijk om die lui wederom te vernieuwen tot bekering. Waarmee hij niet zei dat zij niet tot bekering kunnen komen. Maar hij zegt dat hij er niks aan kan doen. En wij ook niet. Want die mensen kunnen niks meer vertellen. Dat weten ze, maar ze laten het los. Dat gebeurt. Die zeggen, nou, het was mij wel genoeg. Ik heb ook mensen gekend, die zag ik dan jarenlang in de bijbelstudieavonden. En op een gegeven moment geven ze mijn hand en zeggen ze, nou, dat was het dan, ik kom niet meer terug. Zit me niet meer, hoezo niet? Nou, ik vond wel, ik weet nou wel genoeg. Mij ontgaat het, maar ik weet nou wel genoeg. Alsof het daarom ging. Dat is niet een doel in zichzelf, hè? Nee. Nou ja. Dat noem ik afvallig worden, ja. Hebreeën 12, vers 16 had ik u genoemd. Over Esau en zijn eerstgeboorterecht. Dan heb je nog 2 Timotheus 4, vers 10. Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. De wereld gewoon, hè? Gewoon de wereld. Gewoon met de stroom van de tijdgeest mee. En of dat het laatste erg is, nou, dat weet ik niet. Maar hij heeft Paulus verlaten. En hij loopt dus een andere loopbaan.
Hij ging in de politiek.
Ja, hij ging in de politiek of naar de milieubeweging of wat hij maar ging doen dan, hè.
Dat is toch Jonathan, toch?
Hè?
Dat is toch Jonathan, toch? Die ging toch ook bij jou in de...
Dat is het rare van Jonathan. Dat is zo'n aardige man, weet u wel, Jonathan. Net zo aardig als... de naam ontschiet me, net zo aardig als Absalom. Dat is ook een heel aardige man. Er staat niks lelijks over die man in de Bijbel. Dus een heel aardige man. Maar Jonathan ook, en een vriend van David. Maar ging niet met David mee. Hij bleef gewoon hangen bij de familie waar hij uitkwam, Saul. En toch de wet. Net als Absalom, beeld van de wet, heel aardige man. Ja. Ja, maar Maitreya, heel aardige man. En van God maken ze dat ook, heel aardige man. Ja. Nou ja, toen maar. Maar een hele mooie vind ik persoonlijk, er komt er nog een. Openbaring 3, vers 11, in het briefje aan Philadelphia. Openbaring 3, vers 11. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dat was er dan speciaal een, nou ja, voor de evangelische tijd. Want dat is het eigenlijk, de brief van Philadelphia. Hè? De tijd waarin men terugkeerde naar de Bijbel buiten de instituten om. En dat is Philadelphia. Weer idee kreeg over de wederkomst van Christus. En het openbare koninkrijk van Christus op aarde en in Jeruzalem. En wat het maar was. Houd wat gij hebt. Maar men is het in onze dagen al kwijt, hoor. In het algemeen. Ja, wij niet, hè. Wij niet, mag ik hopen. Maar toch... Maar, ja. Men kan het dus kwijtraken, opdat niemand uw kroon neemt. Dan raak je je kroon kwijt. Zie? En uiteindelijk noem ik u dan Openbaring 22, vers 12. Zie ik onhaastig. En mijn loon is met mij om een ieder te vergelden. Enzovoorts. Dan krijg je dus loon. Ja. Voor wat in het leven gebeurd is. Ja. Verder zijn er natuurlijk nogal wat verzen waarin tamelijk letterlijk en soms wat breder gesproken wordt over de kroon waarheen wij onderweg zijn. Een onverderfelijke kroon bij voorkeur. Enzovoorts. Of gewoon de kroon des levens. Je vindt het later terug bij de 24 oudsten met hun gouden kronen. Weet u nog, in Openbaring 4 en 5. En ze zijn een uitbeelding in dat visioen van wat de gemeente eigenlijk is. Maar je kan het dus kwijtraken. En dat is dus wat eventueel deze tweede Johannesbrief toevoegt aan de eerste. Mocht dat daarin niet duidelijk geworden zijn, dan staat het hier. Maar dat is dan heus maar één vers. Want wat je verder in die brief tegenkomt, is natuurlijk wat we langzamerhand weten. Vele verleiders die ontkennen dat Jezus de Christus is. Op de uitdrukking in het vlees gekomen van vers 7 ga ik niet meer in. Want ja, dat hebben we in de eerste Johannesbrief uitgebreider besproken. En de idee dat men zich verre zou houden van, zich afkeren zou van degene die trouw zijn aan de gezonde leer, heet dat bij de apostel Paulus. Dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Dus dat is niet echt nieuw. Wat bijzonder is misschien, is dat er staat in vers 9... die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de vader en de zoon. En ieder die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. De uitdrukking de leer van Christus wordt weliswaar gelezen als leer over Christus, de leer aangaande Christus. Maar het is niet mijn eerste optie. Ik denk dat het gewoon betekent dat wat Christus geleerd heeft. U weet misschien hoe dat is. Er bestaat een neiging, zo hier of daar, om te zeggen, nou, leer van Christus, de leer van Jezus dus eigenlijk. Want ja, de Christus, na zijn opstanding, wat heeft hij toen dan nog onderwezen? Want wij leren er eigenlijk nauwelijks wat van. Er staat ook niks over in de Bijbel eigenlijk. Ja, dat hij 40 dagen lang, althans gedurende de periode van 40 dagen, bij gelegenheid verscheen aan zijn discipelen tot in de opperzaal. En dat was het dan. Tot aan hemelvaarsdag bedoel ik dan. Dat was het dan. En wat hij daar leerde, weten we niet. Maar er zijn er dus die zeggen, nou ja, Christus, de Heer Jezus, wij moeten het hebben van de apostelen laten, want die hebben geleerd, hebben gepredikt, en zeker de apostel Paulus. En dat is zo. Daar ben ik het ook mee eens, dat is zo. Maar het is niet wat anders dan wat de Heer leerde, alleen van de leer door de Heer, van wat hij leerde, weten we eigenlijk nauwelijks iets. Wij vinden geen onderwijzingen van Jezus. En als je iets hebben wil, als je het zoekt, kom je onvermijdelijk terecht in de zogeheten bergreden. Er is nog zo'n lange redenvoering, maar die is niet populair. Dat is de reden over de laatste dingen. Dat was dus in de Lijdensweek vanaf de Olijfberg. Weet u van Lucas 21 en Matthäus 24 en 25. Maar dat gaat over de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten. En dat is geen populaire leer. Zelfs in sommige kringen wordt het beschouwd als een ketterse leer. Dus daar komt men niet terecht. En als de Heer dan toch wat gepredikt heeft, bijvoorbeeld het evangelie, dan beschouwt men het evangelie als de inhoud van de bergreden. Zalig zus en zalig zo, en zalig dit en zalig dat, en dat is het dan. Maar het gaat nergens daar over wedergeboorte of zoiets. Het is meer aanwijzingen voor hoe men als christen, als gelovige, Oké, eventueel in het koninkrijk, maar in het algemeen als gelovige zou leven. Dat is het dan. Dat beschouwt men als zijn leer. Ja, weet u wat de Heer ons leert? Dat je moet geloven wat er in het Oude Testament staat. Dat is de leer van Christus. Die zegt, Wie is dat eigenlijk, de Christus? Wat is dat voor iemand? Wat staat daarover? Wiens zoon bijvoorbeeld is hij? De vraag naar zijn identiteit begint altijd met... Wiens zoon is hij, toch? De vraag naar de identiteit van David was toch ook door Saul? Ja, wiens zoon is hij? Wie is zijn vader? Waar komt die man vandaan? Wiens zoon is het, de Messias? Weet je wel? En dan zeggen ze van David. En dan zegt de Heer niet ja of nee. Die zegt, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? Want het was maar een half antwoord. En legendarisch is natuurlijk dat de Heer zegt... Nou, wat zegt de wet? Nou, dan moeten ze dat ophoesten, oké. Maar heb jij nooit gelezen dat... Puntje, puntje, puntje... En wat betekent dan dit? Wat ik nu vraag, dat zijn vragen van de Heer zelf aan zijn tijdgenoten. Kun je zo terugvinden? Wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? En wat betekent dan dat men zou struikelen over de steen des aanstoots en de rots der ergernis? Dat is het. Zie je? Heb je dan niet gelezen, de geest des Heren, Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om te verkondigen enzovoort. Dat las hij voor in de synagoge in Nazareth. Toch? En toen hij er wat van zei, werden ze boos. Maar ze erkenden de schriften niet. En wat de Heer daarover leerde, maar... Ja, ik kan dat wel samenvatten, maar ik kan dat niet beargumenteren zo snel. Wat de Heer leerde, is dat inderdaad het Joodse volk ongelovig zou zijn... en dat de zaligheid zou gaan naar een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Dit is geciteerd uit Matteüs 21, wat ik nu zei. Maar je vindt dat uitgebreid terug in het doen en laten van de Heer. Ik bedoel, je komt onderweg naar Jeruzalem, over de Olijfberg, dat verhaal met die ezel, weet u nog? Wat er straks in inleidende woorden is aangehaald. Maar dat is op basis van Zacharia 9, maar tegelijkertijd is het profetisch over wat er zal gebeuren als de Messias in de toekomst zal komen. De verwoesting van Jeruzalem namelijk. Het is verwijzing naar de schriften. Heb u dat nog? Maar die schriften spreken over dat inderdaad het Joodse volk, Israël, wat er in die dagen voor dol moest gaan, aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd, zou struikelen. En dat de zaligheid terecht zou komen bij een ander volk. U weet, ik geloof dat is, zijn dus bij de 10 stammen van Israël. Maar in ieder geval niet bij Joden, maar bij heidenen. En daaruit zou de gemeente gebouwd worden. En niet uit Juda. Heb je dat? Hebben we dat nog? Uit de andere tak van de familie. En daar zijn zoveel aanwijzingen voor in het Oude Testament. Maar het komt er uitdrukkelijk naar voren in wat de Heer daarover te melden heeft. Bovendien, wij lezen in de Hebreeënbrief. In Hebreeën hoofdstuk 2. Daar staat weer zoiets van, hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij, vers 3, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Daar hadden we dus daar straks ook over. Hè? De zaligheid van ons als gemeente in onze positie onderweg naar aanstelling tot zonen. Maar hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Hebreeën 2, vers 3. De welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Zelf, dat is dus de leer van Christus, als u mij vraagt. Aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben. Dat zijn dus de discipelen. Dat is de volgende lichting, om zo te zeggen. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk kracht en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Maar het begon dus verkondigd te worden door de Heer zelf. Dat is essentieel. Met andere woorden, die hele wisseling van terzijdestelling van het Joodse volk en het werk van nu, dat God de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Die hele wisseling die staat van tevoren was, die was in het Oude Testament geprofeteerd. En dat vind je ook terug in het doen en laten en in de woorden van de Heer Jezus zelf. En daar gaat het maar om. Dat is niet pas bij Paulus, dat is eerder al. Alleen, ze begrepen het niet. En dat was weer omdat ze de schriften niet kenden. Ja, we hebben het over Joden die de schriften niet kenden. Soms denk ik, niets christelijks is hen vreemd. Maar dat is niet de goede term natuurlijk. Onder christenen vind je precies hetzelfde. Ja? We zijn nog even onder elkaar, bedoel ik. Hè? Dat weet u toch? Kennis van de Bijbel. De Bijbel. De Bijbel. Nee. Geen interesse. Nou ja, dan heb je dit soort dingen. En dan las ik het laatst ook nog in 1 Timotheus, meen ik. Een paar bladzijden hiervoor. In 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. En let op dat er niet staat de gezonde woorden over onze Heere Jezus Christus. Maar echt gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Kortom, wie niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. En met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen. Werking van zuurdesem is dat. Ja. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast. Dat is het woord voor koorts hebben. Hè? Razen, dat is koorts hebben. Dan raast het bloed door je lijf. Met een verhoogde hartslag en een verhoogde temperatuur. Dat is razen. Die raast omtrent vragen en woorden, strijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenken, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben, van de waarheid beroofd zijn, enzovoort. Dat zijn heel harde woorden. Natuurlijk niet in het openbaar gericht aan de gemeente als zodanig, in dit geval gericht specifiek aan Timotheus. Dus het is een beetje privé, maar dan komen er echt heel sterke woorden uit. Hè? Wel degelijk gaat het dus om de woorden, de leer van onze Heer Jezus Christus. Waaraan men zich zou houden. En daarna volgt vanzelf die schriftplaatsen, bijvoorbeeld uit Galaten, over, ja, er zijn er die een andere evangelie prediken, maar er is geen andere evangelie. En wie het doet, is vervloekt. Herhaling, want het staat er twee keer. Wie een andere evangelie predikt, dus anathema. Vervloekt. Enzovoort. Er is geen andere evangelie, er is maar één boodschap. Het is ook maar één plan Gods dat in de loop van de geschiedenis wordt uitgeweid. Als je onderweg denkt dat het verandert, dan stond je daarvoor al op de verkeerde been, om zo te zeggen. Dan heb je een verkeerd idee gehad. Dan is je aanloop niet goed geweest. Hé, we zitten ineens daar. Maar waar schakelt het dan om? Het antwoord is, er schakelt helemaal niks om. Het is de uitwerking van Gods plan. Maar als je het plan niet kent, dan kun je daarin struikelen. Zie? Ik vind het van belang om het zo te zeggen. Want er wordt soms gedacht dat de Heer zijn plan onderweg gewijzigd heeft door omstandigheden. Door het ongeloof van het Joodse volk of zo. Maar dat is niet waar. Hij heeft zijn plan niet gewijzigd. Hij heeft zijn werk voortgezet langs een andere route die hij van tevoren had aangekondigd. In het Oude Testament al. Eigenlijk in Genesis vind je al die dingen al terug. Nou goed. Dan hadden we nog in 2 Johannes dat van dat je niet mag zeggen wees gegroet. Ja, dat is leuk, toch wel vindingrijk vertaald of zo. Maar ook wel enigszins overdreven, want die uitdrukking, je zijt gegroet, dat is eigenlijk, dat komt van het woord gairo. En gairo, dat wordt normaal gesproken vertaald met verblijden. Dus ja, je zegt tegen iemand, niet zij het gegroet, maar wat zeg je dan? Verblijd u, wees blijde, of zoiets. Of laat ons vreugde maken. Ja, om het dus plechtig te zeggen naar aanleiding van een lied. Ja, maar zoiets. De idee van die groet is namelijk dat je met elkaar verbonden weet of zegt dat je met elkaar verbonden bent, enzovoorts. En verder vraag ik u begrip voor het jargon van Johannes, maar dat weet u langzamerhand, hoe dat werkt. Het idee blijft, zoals we dat ook in de Paulinische brieven vinden, dat wij niet zouden in de praktijk omgaan met diegenen die dat woord van God loslaten en een andere koers varen. Dat heeft men uitgelegd, eventueel, nou meestal, binnen de kerkelijke of een kerkelijke organisatie. Zo op de manier van wie mag lid worden en wie niet. Oké, dan mogen ze wel lid worden, maar dan mogen ze niet aan het avondmaal. Ik heb, voor zover ik weet, deden ze dat, hadden ze dat al in de tweede eeuw van onze jaartelling, waarbij de gelovigen werden ingedeeld in verschillende klassen. Daar komt het woord klassis nog vandaan, dat men kent in bepaalde protestantse kerkelijke bestuursopbouw en zo, de klassis. Ja, ja, maar dat zijn klassen gewoon, een bepaald niveau. Maar ze deelden in de tweede eeuw de christenen al in klassen. Dan waren de allernieuwste, die moesten nog onderwezen worden in de basisbegrippen van het christendom. Die mochten niet aan het avondmaal. Die mochten zelfs niet bij een bepaalde prediking zijn, want die was niet voor hen nog. Dat moest nog verborgen blijven. Dat was voor de meer ontwikkelden, die al een fase verder waren enzovoort. Dan had je een groep die die waren penitentiair. Die moesten belijdenis doen van hun zonde en rouw bedrijven om hun zonde enzovoort, voordat ze weer in de volgende klassen werden toegelaten enzovoort. En ultiem was dan uiteindelijk de hoogste fase. Dat was dan, aan hen werden dan de verborgenheden ook gepredikt van het christendom. Die mochten de lagere klassen niet weten. En die mochten dan ook aan het avondmaal, het nachtmaal, of hoe ze het toen maar noemden, enzovoorts. Dat is al binnen 100 jaar of zo, hadden ze dat al zo in elkaar gestoken. Het is net of je het over de vrijmetselaars hebt. Of weet ik veel waar je het over hebt dan. Want daar weet ik natuurlijk ook niks van. Ik wil het ook graag zo houden. Maar weet u wel, dat soort van, ja, maar het verschil moet er zijn. En dat doen ze nog. Maar dat vind je niet in de Bijbel. Wat je in de Bijbel vindt, is dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. En dat je gewoon met elkaar als kinderen Gods aan tafel mag gaan, als je weet dat je een kind van God bent. Alsjeblieft wel, ja. Maar daarom hoef je nog niet met elkaar om te gaan in het dagelijks leven van alle dag. Dat hoeft niet. Dat hangt er vanaf of je het met elkaar eens bent. Zoals de zuster zei, die zegt, onze gemeenschap wordt bepaald door ons commitment, door onze toewijding. En naarmate wij toegewijd zijn aan de Heer, wordt de groep dan toch smaller. En misschien dat we daarom dan toch maar een klein groepje altijd maar zijn. Want ja, zoveel zijn er niet die interesse hebben in de Heer en in de Bijbel. Dat weet u van mij. Ik zeg altijd, de meesten die zich christen noemen hopen dat de Heer interesse heeft in hen. Maar de bedoeling is dat wij interesse hebben in het werk van de Heer. Hij spreekt tot ons en wij luisteren. En niet andersom. Nou ja, dan heb je dat al. Zie? En er zijn inderdaad, ik ken broeders en zussen, die zijn tot last. Dan heb je alleen maar veroorzaken altijd onrust. Waar ze ook komen, ze hebben altijd iets. En altijd weer weten ze de aandacht te trekken. En altijd weer, en dan moeten wij, onderling moeten we het er weer over hebben. Dus met die broeder of zuster, kunnen we er wat aan doen? Kunnen we die mensen helpen? Of, ja, weten we ook niet. Nou, we kunnen proberen. Zij nou zus of zo. En dan houdt het ons bezig. En of je dat nou leuk vindt of niet, dat ik dat zeg. Maar de duivel heeft daar belang bij. Ja. Heb u dat nog? Dat moet je voor oppassen dus, hè? Maar ik denk dat ik u dat eerder ook al eens gezegd heb. De duivel stuurt ons ook mensen op het pad, hoor. Om ons dwars te zitten. Om ons af te leiden. Om ons mee te tronen. Dat heet in Efeze 4 de listige omleidingen des duivels. Enzovoorts. Nou, dat is waarvoor gewaarschuwd wordt op de wijze van Johannes. En dan nog één, dat heb ik expres bewaard voor het laatst. Dat was vraag 1. Wie is die dame? Daar staat vrouwen, dat is goed vertaald. In het Engels staat het dan lady. En dat komt omdat dat de vrouwelijke variant is van heer. Curia, dat is de dame en curios is de heer. Dat weet u, hè? Curios wordt vertaald met heer. De heer Jezus is in het Grieks ook curios. Iemand die de titel heer draagt, heer van dit of heer van dat, draagt die titel, curios. En als het curia is, dan is het dus een dame. Dat wil zeggen, of het helemaal het goede woord is, weet ik niet, maar je noemt dat van adel, zullen we dan maar zeggen. Zoiets is dat. Maar omdat we niet weten over wie het gaat, heeft iemand ooit uitgedacht dat deze, dat die vrouw waar het over gaat zo heet. Dat het woord vrouwen de naam is. Ze heet Curia. Dus leuk bedacht, maar wat heb je eraan? Niks, want dan weet je nog niet wie het is. Dan weet je alleen hoe ze heet. Nou, en? Dus het schiet ook niet op. Het is trouwens ook niet logisch. Je zou bovendien even stilstaan bij het begrip uitverkoren. Want ja, uitverkoren. Wie is er niet uitverkoren? Alle gelovigen zijn toch uitverkoren? Dus dan is het een nietszeggende term. Tenzij de uitdrukking op een ander niveau gebruikt wordt. Namelijk inderdaad als titel. Dat kan, hè. Dingen als hoogedelgeboren, weledelgeboren en wedergeboren. Nou ja, zoiets. Ik weet dat die titels zijn afgeschaft. Het moest van den uil, mochten we ze niet meer gebruiken. Hè? Ben de titels afgeschaft? Ja, goed. De aanspreektitels. Maar het heeft er alle schijn van dat die titel, dat het uitverkoren hier een titel is. En de enige andere schriftplaats, nou ja, de andere schriftplaats is natuurlijk die van vers 13. Uw zuster, waar dan dus nog nadrukkelijker staat, de uitverkorene. Specifiek erachter. Daar mag je toch uit concluderen dat het een titel is. Dus een hoogstaande, hoogweledelgeboren iemand. En de enige andere schriftplaats die ik ken is die van Romeinen 16. Daar komen we iemand tegen in vers 13. En die heet Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere. En daar geldt hetzelfde commentaar. Je vindt hier een opsomming van enige tientallen mensen bij name. Allemaal uit Rome. Hier in hoofdstuk 16. En die zullen toch allemaal als gelovigen uitverkoren zijn. En mijn commentaar is dan, ja, dat is zo. Maar dit is specifieke aanduiding en dus niet in de zin van uitverkoren als kinderen gods tot zo'n stelling of iets dergelijks. Maar het is gewoon een titel. Heb u dat? Nou ja. Dan hebben we er maar drie in de Bijbel die zo heten. Dat is deze Rufus en dat is deze vrouw uit 2 Johannes en haar zuster, want die heet ook de uitverkorene. De vraag is, kennen we die lui? Rufus. Eventueel. En kennen we deze uitverkoren vrouwen, twee zusters, die dezelfde titel dragen. En dan hebben ze ook nog kinderen. Want dat is dan wat vermeld wordt. En dan moet ik u zeggen, aan het eind van de avond, en met alle terughoudendheid die hierbij dan toch past, wij kennen, niet uit de Bijbel, maar daarbuiten, kennen wij in Rome een Rufus. Die heet voluit Rufus Pudens Pudentius. En die had twee dochters. En die waren van de Britse koninklijke familie. Want Rufus Pudens Pudentius was getrouwd met Claudia Gladys. Claudia, en dat was de dochter van Caradoc, die in Rome 7 jaar met zijn familie, althans een deel ervan, in gevangenschap doorbracht nadat onder keizer Claudius Brittannië veroverd was geworden. En die nam dus een deel van de koninklijke familie mee naar Rome. En daar moesten ze 7 jaar blijven in gevangenschap, op dezelfde wijze als Paulus. Namelijk in... ze mochten de stad niet uit, dat is wel. Maar ze woonden in hun eigen huis. Dat was dus het Britse paleis in Rome. Wat er daarvoor al was trouwens. Het Palatium in Britannicum. Op de wijze waarop Paulus in Rome verbleef, staat er in zijn eigen gehuurde woning. En ook op zijn eigen kosten, maar als gevangene van de keizer. Zo heet dat nou eenmaal. Dat is Liberia Custodia of Custodia Liberia, wat het maar is. Maar dat betekent vrije gevangenschap. Gevangenschap in vrijheid. Als ze het huis uitgingen, dan moesten ze geketend zijn aan een militair. En in huis hoefde dat niet, maar de stad mochten ze überhaupt niet uit. Dat zijn de officiële regels. En die kennen we gewoon uit de ongewijde geschiedenis. Hoe dat bij die Romeinen was, enzovoorts. Dat huis van Pudens kun je tot nog toe bezoeken. Dat is onder de kerk die genoemd wordt de Pudentiana in Rome. Zeg ik dat goed? Want ik soms spreek me. Ja, die wordt zo genoemd. Maar wij weten dat die Claudia, die Britse prinses, die is in Rome getrouwd met een senator. Die heet Rufus Pudens. En de aardigheid is, wij krijgen hier een Rufus in Romeinen 16, maar in 2 Timotheus 4... doet Paulus de groeten even aan het zoeken hoor. Dan kan ik hem weer even weer niet vinden. Hè? Oh, helemaal aan het eind. Ja, vers 21. Daar zegt hij: benaastig u om voor de winter te komen. U groet. En voor zover wij weten, werd deze brief geschreven vanuit Rome. Maar misschien is dat ook ontleend aan de namen die hier staan. Dat zou kunnen. Maar u groet, Eubulus. Nou, daar ga ik maar even niks van zeggen. Doet er nou toch even niks toe. En Pudens. Kennen wij een Pudens? Ja, wij kennen Rufus Pudens Pudentius. Dan zou deze Pudens dezelfde zijn als Rufus uit Romeinen 16. En dat is inderdaad in Rome, dus dat zou kunnen. En Linus. Maar ja, dat is de naam van een zoon van die Britse vorst die in Rome gevangen zat. De zoon van Caradoc. Caradoc, hoe die maar heet. Een zoon van die Britse vorst, die heet Linus. Dat is dus een broer van Claudia. En daarna staat hier Claudia, die getrouwd was dus met die Pudens. Hebben we dat nog? Wij kennen die lui. En al de broeders. Dat wil zeggen, die namen staan hier bij elkaar. En het zou toch wel heel gek wezen, heel toevallig, dat je precies die namen van die koninklijke familie daar in Rome, dat die overeenkomen met die drie namen van willekeurig een paar gelovigen in Rome. Terwijl die Britse familie, die woonde in Rome in die jaren. Precies is dat nooit na te gaan, kan best een jaar schelen. Maar Paulus heeft daar ook enige tijd doorgebracht. En die... De Britse vorstenhuis daar ook. En het is echt waar, als je daar nu gaat kijken, als je zegt van dit is toch het huis van, dit is toch het voormalige Palatium Britannicum, dan kijken ze je aan van waar heeft dit over? Maar, want ze zeggen nou nee, dit is het huis van Pudens. Precies. Want Caradoc is na zijn 7 jaar terug naar Brittannië gegaan, terug naar huis. En Claudia en Pudens hebben. Daar hebben het huis overgenomen, om zo te zeggen. Het Britse paleis. En daar ontstond daar was een gemeente bij hun thuis. Een gemeente uit de heidenen. Waarvan men klassiek zegt, wij weten niet hoe die ontstaan is. Maar we weten het wel, dat is dit. En dat huis, dat kunnen ze nog tonen. Het is heel moeilijk om erin te komen, omdat het instortingsgevaar is enzovoorts. Maar je kunt erin. En daarboven is dan een kerk, maar ze wijzen je daar beneden een bad, een doopvond en alles. Dus ja, en officieel is het de oudste kerk op het Europese continent. Maar het is gewoon gebouwd daarop. En daarna is het overgenomen door hun dochter Pudentiana, daar is die kerk ook naar genoemd tot vandaag. De kerk Pudentiana. Die had een zus en die heette Pracede. En dan moet je even de straat uit en dan de hoek om en daar is de kerk Pracede. Die is naar haar genoemd. Dus die historie dat die twee bij elkaar horen, die is bewaard geworden. Wat er precies van hen gebeurd is en waar ze gereisd hebben, weten wij niet. Maar wij weten wel dat die Claudia en Pudens hadden een zoon Timotheus. Genoemd naar dus onze Timotheus van deze brief. En nog een zoon Novatus. Dat wil zeggen, ze hadden twee zonen en twee dochters. Timotheus, Pudentiana, Pracede en Novatus. Dat is het verhaal. Met andere woorden, de idee bestaat dat die twee zussen uit de tweede Johannesbrief, dat zijn Pudentiana en Pracede. Twee uit een beroemde familie. Daar zijn verhalen over bekend, over wat die lui gedaan hebben enzovoorts. Dus ja, meer zeg ik daar dan maar niet van. Want te bewijzen dat zij dat zijn, dat kan niet. Maar wel ligt daarmee vast dat wij... En dit is weer klassiek en orthodox. Wij kennen twee soorten gemeenten. Twee gemeenten, onderscheidende verzamelingen van gelovigen in Rome. De een is die uit de Joden. Met een Joodse achtergrond, bekeerde Joden. En de andere, waar Paulus al die mensen van kende. Dat weten wij niet hoe dat ontstaan is. De verhalen zijn van, ja, het zijn Romeinse soldaten die in Rome, in Jeruzalem dienst gedaan hebben of zo. En die teruggegaan zijn naar huis. Alsof Romeinse soldaten thuis zijn in Rome. Dat is ook een misverstand. Maar goed, in de Betuwe, daar waren ze thuis. Maar goed. Maar ze gaan terug naar huis en daar zullen ze dan het evangelie verteld hebben of zoiets. Maar dat is gissen. En wat ik u vertel, dat is geen gissen, want het is gedocumenteerd. Dat het zo was, dat daar die Britse familie was, koninklijke familie, inderdaad christelijk. Voor een deel al tot bekering gekomen in Brittannië al veel eerder. En dat ze logischerwijze dan ook de centrale figuren zijn uit een gemeente gevormd, niet uit Joden, maar uit heidenen in Rome. En dat men zegt, wij weten het niet, dat vind ik, hoe langer ik daarover nagedacht heb en over gestudeerd heb, hoe twijfelachtiger ik dat vind. Want normaal gesproken weet men altijd wel wat. Maar waarom men het niet weet, is omdat de Rooms-Katholieke Kerk zelf natuurlijk helemaal geen belang bij heeft. Dat daar in Rome Het christendom gedomineerd werd door Britten. Heb je dat nog? Die eigenlijk dus in Rome niet thuis hoorden. Maar dat is de grap van het verhaal natuurlijk. Het zaligheid ging van Jeruzalem naar Rome. Maar bij nader inzien, dan moet je zoeken. Maar omdat het niet in de gewone schoolboekjes staat. Maar dan bij nader inzien ben je in Brittannië terecht. Hè? En dat is niet de enige route daar naartoe trouwens. Heb je dat nog? En dat wij het niet weten, ja, dat is omdat men er geen belang aan hecht. Maar echt, ik heb die dingen teruggevonden in reisgidsen en zo. Dat wordt er gewoon verteld. Dat zoek je niet als je Bijbel bestudeert, maar het is wel bekend. En soms inderdaad, als men echt studie maakt van wie die lui zijn, daar in Romeinen 16 bijvoorbeeld. Er zijn nogal wat van die mensen die inderdaad hun sporen hebben nagelaten. Alleen, dan ben je buiten de Bijbel terecht. Maar de Bijbelse geschiedenis gaat heus naadloos over in de geschiedenis. Het is niet een sprookjesboek. Het is geen fictie. Het is historie. En er worden ons mensen geïntroduceerd die levende mensen waren en die hun werk gedaan hebben en hun sporen dus ook in de kerkgeschiedenis hebben nagelaten. Zie? Sommige dingen weten we dan wel, omdat het toch verder geen kwaad kan. Maar het christendom heeft, vooral het Rooms-Katholicisme natuurlijk, heeft er veel aan gedaan om die Bijbel zelf, ook de geschiedenis ervan, te mystificeren. Dat wil zeggen, je kan het niet bewijzen, ze willen het ook niet. Ze willen niet dat je wat kunt bewijzen. Je moet het geloven. En geloven verstaan ze onder dat je het aanvaardt. Tegen beter weten in eigenlijk. Daar heb ik talloze voorbeelden van bij de hand. Maar ja, over de lijkwade van Turijn bijvoorbeeld. Of over de mantel in Trier enzovoort. Nee, ze houden glashard vol. Nee, je kan het niet bewijzen. Maar als je het nazoekt, echt wel. Maar dat willen ze niet. Want als het bewezen is, beschouwen ze het niet meer als geloof. En u weet hoe ik daarover denk. God heeft ons het verstand gegeven. Hebben we vorige keer gelezen. Om de waarachtige te kennen. Of die twee dames. Dat weten wij niet dus. Maar als je het nazoekt. Ja, is dit het enige. Ik heb ook nooit iets anders kunnen vinden. Alleen dit. Of men weet het niet. Enzovoort. En zelfs het idee wat toch voor de hand ligt te denken van, nou, hij bedoelt het overdrachtelijk en die vrouw is een plaatselijke gemeente en de kinderen zijn de leden daarvan. Enzovoort. Ook dat wordt gewoonlijk in de orthodoxie wel aangedragen, maar tegelijkertijd onderuit gehaald en zegt, nou, dat is heel onwaarschijnlijk. En vooral dan dat laatste. U groette de kinderen van uw zuster. Dat is toch wel de uitverkoren. Dat is toch wel erg ver doorgevoerde metaforen. Zelfs voor iemand die de koning van de metaforen genoemd wordt. Voor Johannes bedoel ik. Hè? Maar dat kunt u zelf allemaal nazoeken. Dat zo is. Men komt natuurlijk met de ideeën. En daarna zegt men, ja, maar het is onwaarschijnlijk. Ja, wat dan wel. Nou, er zal misschien een dame geweest zijn die Curia heette. Of zo. Ja, en een zus. En wat moet je er dan mee? Maar wat ik u nu verteld heb. Dat ja, of het die dames zijn die ik genoemd heb bij name. Ja, dat kan je niet bewijzen. Maar je bent wel terechtgekomen bij een belangrijk stuk kerkgeschiedenis. En dat alleen al is zeer nuttig. Nou goed, en daar moeten we het bij laten. Want het is ongetwijfeld weer de hoogste tijd. We zullen danken. Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn aangevolgd. En dat wij maar niet een Bijbel voor ons hebben als een boek met allerlei verhalen. Maar integendeel met historie. Met geschiedenis, uw geschiedenis. En we danken u voor het voorrecht dat we die dingen mogen leren verstaan. We mogen beseffen wat een wonderlijk werk u doet in onze dagen. Waarbij u zich een volk verzamelt voor uw naam. Niet specifiek uit het Jodendom, zeker niet als vrucht daarvan. Maar langs een hele andere route. We danken u daarom dat wij als gemeente en als kinderen Gods deel hebben gekregen aan een eerstgeboorterecht dat voorgaat voor de positie van het Joodse volk. Eerstgeboorterecht dat ons brengt bovendien in de hemel en aan uw rechterhand. Als erfgenamen en niet alleen als burgers van dat beloofde, van oudsher beloofde Koninkrijk der Hemelen. Wij danken u dan voor het voorrecht dat we ook vanavond hier mochten zijn en van uw genade gebruik mochten maken door uw woord te openen en ons te bepalen bij uw tegenwoordige werk. Opdat we daaraan deel zouden hebben, opdat het ons harten en ons denken, maar ook onze wandel zou veranderen, zou zalig maken. En omdat onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. En daarom, Vader, bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Opdat we daaruit levend en daarin staand zouden leven tot eer van u. Amen.